Welkom bij 50 Koffies, een platform voor bold people in business waarbij we 50 keer op de koffie gaan met topgasten. Met als doel de leiders van morgen een ruimere blik te bieden en samen bij te leren.
Je kan je verwachten aan 50 afleveringen die opgedeeld worden in 10 thema's waarbij telkens een vooronderzoek aan vooraf gaan. Wij zijn Jana en Nadja en ook dit seizoen zorgen wij
voor straffe koffie en straffere gesprekken. Veel luisterplezier!
Hey allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast 50 Koffies. Vandaag wel een beetje een speciale dag, want op deze opnamedag is het 8 februari en dat wil eigenlijk zeggen dat we deze week exact 3 jaar bestaan met onze podcast en dat we dus ook al 3 jaar, 2 wekelijks, een podcast online zetten op maandag. Intensieve 3 jaar al geweest, maar we doen het nog altijd super graag.
Ja, en ondertussen aan onze 68e aflevering aan het opnemen, as we speak.
Ja. Natuurlijk hebben wij gaandeweg heel veel hulp gekregen van enkele partners die dat voor ons wel mogelijk hebben gemaakt om deze podcast zo lang al 2 wekelijks online te kunnen zetten. En we willen die heel graag toch nog eens in de bloemetjes zetten. Vandaag ook. Ik ben graag bij AFA Software. Die bieden ons deze fantastische ruimte aan om de podcast op te nemen en hier ook het werk te verrichten. En AFA Software is een ERP-softwarepakket dat u als ondernemer helpt om te doen wat jij graag doet, zodat je administratie achter de schermen volledig kan geautomatiseerd worden.
Ja, en onze tweede partner is Koffiekan. Wij zouden 50 koffies niet zijn zonder goede koffie. En dankzij Koffiekan Koffie blijven onze gesprekken gefueled en zorgen ze ervoor dat wij fris en monter aan zowel onze inhoud kunnen werken aan onze opnamedagen. En voor de mensen die hier al een koffietje zijn komen drinken bij ons, hebben die al kunnen proeven. En het is gewoon de beste koffie dat er is. En dat brengt ons meteen tot ons thema en tot onze gast. Want voor deze 3-jarig bestaan hebben we ineens een hele fijne gast hier aan tafel zitten.
Die al heel lang op ons lijstje staat ook. De eerste 10 gasten dat we ooit hebben opgeschreven, jongens.
Absoluut. En voor ons thema ondernemerschap vandaag ontvangen we dan meteen ook een gast die de betekenis van het woord ondernemerschap in ons land en ver daarbuiten kleur geeft. Hans Berlon is vandaag founder en CEO van Studio 100, maar startte zijn carrière in 1987 als medewerker bij de toenmalige BRT, waar hij Geert Verhulst en Danny Verbis leerde kennen.
Dat is al juist.
Gefeliciteerd om te beginnen. Hè. Met het jubileum en met wat u onderneemt, maar dat klopt. Tot hiertoe,
oké.
Dan ga ik nog een stukje verder. In 1996 richt je samen met Geert Verhulst en Danny Verbis Studio 100 op. En dat is dan een bedrijf dat in de afgelopen 26 jaar uitgegroeid is tot het grootste onafhankelijke family entertainment bedrijf wereldwijd.
Oké.
Zeggen jullie zelf bij deze? Of staat op jullie website?
Nee, en ondertussen zijn jullie ook niet alleen maar bekend in België, maar gaan jullie ook verder dan die landsgrenzen. Zo hebben jullie ook zetels in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Polen, Australië en Amerika. Of zijn er al landen bij gekomen?
Over zetels staan, dat weet ik niet, maar wij hebben wel vooral in Australië vandaag, in Sydney, een zeer groot animatiebedrijf, tekenfilmbedrijf, waar 450 mensen werken. En dat is in volle expansie, dat klopt. In Polen hebben wij 2 parken, Mayaland, Warschau, Kaunati, dichtbij Berlijn, aan de grens. En we zijn eentje aan het bouwen in Gdansk, dus Polen klopt ook wel, maar dan enkel wat betreft parken. Ja.
Okay.
En New York hebben wij een heel klein bedrijfje met 2 man die ontwikkeling van preschool tekenfilmseries maakt. Dus een kleintje.
Klein of niet?
Dat is toch wel.
Ja, klopt. Nee, en naast die rol bij Studio 100 schreef jij ook verschillende boeken. En richtte jij ook de hele fijne expositie Het Kunstuur op in Mechelen. Daar heb je ons trouwens voor uitgenodigd. Zijn we naartoe geweest.
Zo halen wij ons volk binnen.
Fantastisch. Fantastisch. Dat was heel fijn. Dat was een hele fijne ervaring. Dat was heel leuk. Daar gaan we straks ook nog eens.
Dat doet mij plezier.
Verderop.
Maar welkom, heel fijn dat je voor ons tijd en tot hier bent willen komen en tijd hebt vrijgemaakt voor ons.
Ja, zo loop ik nergens anders in de weg.
Er is een vraag die we aan al onze gasten stellen bij elke aflevering en dat is, hoe drink jij je koffie graag en drink jij veel koffie of niet?
Ja, ik drink veel koffie, ik drink het zwart. Ik denk dat dit mijn 4e koffie is vandaag. Dus tot 14 uur ga ik er toch 5, 6 gedronken hebben en dan stop ik.
Ja. Oké, en dat is bewust dat je dan zegt, dan stop ik? Of dat is
dan stop ik van nature, bij wijze van spreken, altijd al zo gedaan. Nu, ze mogen mij veel afnemen, maar ze mij koffie afnemen, dat is een rip uit mijn lichaam trekken. Dus daar moet men afblijven.
Dat snap ik.
Oké, ik ben blij dat we u me nog extra koffie naar huis sturen dan zo niet.
Is onze koffie goed gekeurd trouwens?
Ja, ik vind hem prima.
Oké.
Hij is pittig, lekker sterk en heeft een... Hij resoneert wat op de tong.
Ja. Oké. Okay. Hey, dat is koffie kan, hè, jongens.
ja, misschien hebben we jou wel wat proberen voor te stellen, maar vertel eens, wie ben jij op en naast de werkvloer?
gewoon wie ik ben en ik hoop wie ik was ook, zonder al te veel wijzigingen door de decennia heen. Ik kom uit een klein dorp in Oost-Vlaanderen, uit een heel normaal gezin. Mijn vader was douanier, mijn moeder zorgde voor de kinderen zoals dat vroeger ging. Ik heb een broer en een zus. En samen met mijn broer zet ik trouwens het kunstuur op buiten Studio Hoppert. En ik ben heel lang bij de scouts geweest, tot mijn 27. Dat is heel lang, scoutsleider. En tips van mijn binnenste ben ik dat nog altijd, ook in het bedrijf. en ja, voor de rest heb ik ook een zeer gewoon privéleven, waar ik niet veel over vertel, hè, omdat ik dat geweldig probeer te scheiden van elkaar. Ik ben wel woordvoerder van een bedrijf, soms of vaak. Maar dat heeft niks te maken met wat ik daar buiten doe. En mensen die heel dicht bij mij leven, kiezen er ook niet voor. Dus praat ik daar ook niet over. Hè. Tenzij ze echt uitdrukkelijk vragen om dat wel te doen, dan zal ik dat wel doen. En Studio 100 hebben wij ooit opgericht met 5 mensen. Dat is dan wat uit zijn voegen gebarsten. Een olievlek qua activiteiten ook. En ik ben meegegroeid met dat bedrijf en dat is prettig. Zodat er toch in u, ik ben 60 ondertussen, dat je, als je erop terugkijkt, er wel zo'n soort evolutie is geweest in wat je doet. En ja, dat is toch leuk. Maar het belangrijkste is toch voor iemand die werkt of ook onderneemt, is dat je jezelf kunt ontplooien.
Ja.
En ik denk wel dat ik dat heb gedaan door mij te omringen met de juiste mensen, ben ik wel in staat geweest om ook als mens en in wat ik doe te groeien. En als ik uw leeftijd had, had ik nooit verhoopt dat ik had kunnen doen wat ik tot nu toe gedaan heb. Dus,
ja. En was dat misschien jouw grootste les geweest? Als je daar zo eens over nadenkt, zo misschien één dat eruit schiet?
Wel, ik denk wat ik het meest aan gehad heb, ik heb ooit Latijn-Griekse en daarna filosofie gestudeerd. Dat is een boekengedoe. Hè. En dat is nog altijd dicht bij mij, boeken. Ik heb er ook geschreven, hè, zoals u zei, twee verschillende. Het vraagt heel veel focus, een boek schrijven. En ik lees nog altijd, ik heb een gigantische bibliotheek. Ik denk, als ik op pensioen ben, dan zult je eens wat zien. Hè. Veel zit nog in de plastiek. Hè.
En een Russische bibliotheek ook?
Ja, onder andere. Ik heb de volledige Russische literatuur is ooit gekocht. Staat nog in de plastiek. Dus afwachten, geblazen. Of het er ooit van komt. Maar wat ik toch het meest van al geleerd heb, is dat ik als mens, door ondernemend te zijn, samen met anderen, gefloreerd heb. En ondernemend zijn wil zeggen in de wind gaan staan, risico nemen. Mm-hmm. En dingen doen waarvan je weet, dit kan falen worden. Hè, of dit kan echt totaal mislukken. Waar je dan ook wel eens van wakker ligt. Maar de voldoening die het dan wel geeft, dat je het nog eens samen met anderen iets opzet. En dat is eigenlijk puur wat een scoutsgroep is. Hè. Je komt op een wei terecht en je gaat daar samen 10 dagen een prettige tijd met een hoop mensen beleven. Hè. En zo kijk ik eigenlijk ook nog altijd naar bedrijven. Bedrijven worden vaak, of ondernemen werd vaak, voorgesteld als Boma van de kampioenen. Hè. Een ondernemer is een scharrelaar die saucissen draait. Hè. Ik denk vandaag de dag, zeker jonge mensen zoals jullie, kijken daar anders naar. Ondernemen is toch meer hip dan het ooit was. En mensen begrijpen, zeker jonge mensen meer dan ooit, dat ondernemend zijn in de wereld en in de toekomst die voor ons ligt, een heel belangrijk gegeven is. Ik zeg niet dat iedereen dat moet gaan doen, dat zou een vreemde wereld zijn. Veel mensen zoeken naar zekerheid en bescherming, maar weet je kunt in een zee vol golven je schip laten kabbelen en dat kan allemaal prettig zijn. Maar je kunt ook zeggen, die richting ga ik uit tegen de golven in of ik ga de wind pakken die waait en ik neem het zelf in handen. En niet iedereen is daar toe bereid of niet iedereen vindt dat een geweldig idee, maar als je dat doet, doe het. En als jonge mens moet je de vraag stellen, zou ik het niet doen? Hè? Mijn eigen leven in handen nemen en mijn eigen lot bepalen.
Ik vind het wel heel interessant, Sant, dat je aanhaalt, omdat een mens op een redelijk jonge leeftijd beginnen ondernemen. 26 was je zeker?
Oeh, tellen heb ik nooit goed gekund.
Nee, dat is niet waar. Ik zit 26 jaar geleden.
Ja, ik was iets ouder, hoor.
Ja, inderdaad. Dat was iets ouder. Maar Savan, ook niet echt op late leeftijd. Wat was voor jou het moment? Was het gewoon een opportuniteit en we zien wel waar het ons brengt? Of was dat toch heel bewust van, nee, ik wil wel zelf mijn eigen koers kunnen bepalen en dat ondernemerschap zit erin?
Wij hebben niet ondernomen van een wit blad. Hè. Dus wij hebben kunnen een snelle start nemen aan de hand van een hondje, Samson. Dat is de start geweest van ons bedrijf. En wij waren losse medewerkers bij de VRT, daar is het ooit begonnen. En dan op een gegeven moment was Samson zoveel meer geworden dan een tv-programma. Het was zelfs bijna een reus op leme voeten. De kerstshow van Samson en Gert was zo groot als Thorout Werchter, zoals dat vroeger heette. Mm-hmm. Die festivals die ertoe waren van Hermans.
Ik herinner mij dat nog heel goed. Heb je ooit nog Samson en Gert kerstshow
geweest? Eén keer. Dat is de grootste droom dat dat
is. Miljoenen kindjes zijn daar door de jaren heen ooit naartoe gegaan. De generaties na elkaar. En, maar er waren ook heel wat liedjes en wij brachten boeken uit. En dat was eigenlijk een inhoudsconcept dat op heel veel poten recht stond. En dat was op dat moment wel grensverleggend. Maar de VRT had als taak om tv-programma's te maken en niet al de rest. En dan uiteindelijk in overleg met zeker Bert de Grave, een nieuwe directeur die was aangesteld, zijn wij eruit gestapt met 5 mensen om als privébedrijf toe te leveren aan de VRT. Het was echt hetzelfde jaar dat Woestijnvis is ontstaan. Mm. En kwam er een openheid om privaat te gaan samenwerken met de VRT. Want dat was vroeger niet het geval. Nu is dat een zeer normale zaak. Dus we zijn een beetje vlaggenplanter geweest samen met Woestijnvis. En zo zijn we beginnen ondernemen. Maar wel met een versnelde start. Ik denk dat wij dat eerste jaar 3-4 miljoen euro omzet haalden. Wat toch vanaf het blad direct een leuke demarrage was.
Nee, absoluut. En heeft dat er... Nu in hindsight, heeft het gevoel dat het er altijd heeft ingezeten aan ondernemerschap? Of is dat gewoon iets waar je bent ingerold en dan...
Ja, ondernemend zijn. Ik kom niet uit een gezin, zoals ik zei, van ondernemers, helemaal niet. Maar ondernemend zijn, dingen proberen, zo het vuur aanwakkeren, enthousiast over iets worden. Dat zijn zo toch de belangrijke dingen. Van, ja, dat moeten we echt wel proberen. Of ik ga wakker liggen als we het niet doen. Hè.
Ja.
Dat is zo. Stel je eens voor dat we dat niet doen. Ik ga dat gaan achtervolgen. Hè. Dus dan doe je dat maar wel. Hè. En daarin heb ik met mijn collega Gert, die toen 18 jaar was, als ik hem de eerste keer ontmoette.
Hij was nog een pak jonger, hè?
Ja. Hij was 18, kwam uit een auditie. Dat was ergens in de jaren 80. En ik voelde direct dat hij diezelfde instelling had. Om te beginnen een beetje dezelfde achtergrond, maar ook wel dezelfde volkse aard. Hij kwam uit een zeer vrijzinnig gezin uit de stad. Zijn vader was bij de spoorwegen. Ik kwam uit een meer katholiek Vlaams gezin van op de buiten. Een heel andere achtergrond, maar toch was er iets enorm wat ons bond. Ja. En dat bindt ons nog altijd. Zouden we niet dit, zouden we niet dat? Zoals vandaag hebben wij... al berichtjes naar elkaar gestuurd, als we nu eens zus, als we nu eens zo...
Dus dat blijft, die brein blijft pruttelen na, constant.
Ja, ondernemend zijn. De dag dat je... Want dat is wel iets wat ik vind, en dat zie je ook in onze sector. Ondernemers, als ze vaak ouder worden en ze hebben iets opgebouwd, die krijgen dikwijls de neiging om dan de cirkel te sluiten en vooral te zorgen dat de concurrentie niet binnen kan. En die gaan heel protectionistisch worden. En dat is een gevaarlijke valstrik. Hè. Beschermen van wat je hebt, verder uitbouwen van wat je hebt op basis van je sterkte, maar niemand mag interveneren. En dat proberen wij toch enigszins te vermijden. Het kunststuurinitiatief, dat bestaat ondertussen al een paar jaar, ja, dat was wel risicovol. Hè. Je gaat plots vanaf nul in een sector, museale sector, die... Mm-hmm. Die door heel veel door overheidsinitiatieven wordt bezet. Hè. Om daarin te gaan ondernemen is risicovol. Hè. Ik heb dikwijls gedacht, stel nu eens dat daar geen kat naartoe komt. Hè. Ik had dan over financieel verlies, maar ook wel, gesteld u daar vrij veel bij voor, van wat het zou kunnen worden. Maar bon, dat is gelukt en dat geeft mij bijzonder veel voldoening. Maar zelfs een boek schrijven, hè, van een wit blad, is u zelf... Is risico's nemen, hè. Is jezelf blootstellen ook. Hè. En dat zijn toch zo dingen altijd weer die je wilt proberen. Voor Gert bijvoorbeeld was dat een talkshow presenteren. Was dan iets waar hij toch ook als jonge gast al van droomde, dat hij misschien ooit zou kunnen. Voilà, hij doet het vandaag.
Ja, heeft hij eindelijk waar gemaakt.
Absoluut. En in je 26 jaar ondernemerschap, wat is het verschil tussen ondernemen in 1996 en in 2023 voor jou?
Wel, puur inhoudelijk, de wereld was anders. Hè. Digitalisering bestond nog niet. Er werd wel over gepraat, maar meer was het niet. Op tv-vlak, ja, dat was een dominantie van een aantal zenders. Hè. Vandaag is dat totaal anders. Hè. Die wereld was veel kleiner. En als je vandaag wil doen wat wij toen hebben gedaan, hè, heb je heel weinig kans. Hè. Die wereld is dicht. Hè. Die van tv-zenders en toeleveranciers aan tv, productiehuizen enzovoort. Om met een nieuw initiatief daar te beginnen, dat is moeilijk. Anderzijds voor jonge mensen zijn er zoveel andere mogelijkheden om u tot een publiek te richten, hè, zoals
u
daar het sprekende bewijs van zijn. dus de omgeving is enorm geëvolueerd. Ik herinner mij dat wij met het voorschot van de cd's die we zouden verkopen in de toekomst van Samsung, daarmee hebben we ons bedrijfsgebouw gekocht en verbouwd. Dus de cd lag voor 16 euro in de winkel, een cd van Samsung.
Wow.
En zo'n schijfje kopiëren, dat kost een paar centiem. Dus die marges waren gigantisch. En we deden dat in volledig eigen beheer. En de platenmaatschappij die distribueerde, wou maar al te graag die honderdduizenden cd's van de toekomst voorfinancieren. Wel, nog maar 5 jaar nadien was heel die cd-markt, die duplicatie van audio op een schijfje, want dat is het, verdampt. Bestond niet meer. Als je vandaag jonge mensen vraagt, was een cd? Ik vroeg het aan een neefje van mij, die zei, kun je dat meer dan 1 keer afspelen?
Dat is ook grappig, als de volgende generaties al niet meer mee hebben.
Hoe snel dingen kunnen veranderen aan de hand van technologische vernieuwingen, want dat is het eigenlijk. En dan moet je mee zijn, evident. Of proberen dingen te voorzien, dat is niet gemakkelijk. En proberen zelf innovatief te zijn, heel de kant. Niet van de technologische kant. Wij proberen vanuit de inhoudskant de technologie te volgen. Dat is een andere insteek.
Want dat is ook bij jullie een beetje dat jullie omgaan met Studio 100. Hè? Want je hebt al een paar keer gezegd ook in andere podcasts of andere interviews, dat inderdaad een cd is supermakkelijk kopieerbaar geworden. Andere muziek, dat brengt niet meer zoveel op als vroeger. Maar er is wel één iets dat heel waardevol blijft en dat mensen niet kunnen kopiëren. En dat is samenkomen met een groep mensen.
Wel, dat is een van onze antwoorden op digitalisering geweest, is inderdaad het evenementiële. Mensen gaan graag samen ergens naartoe. Er is een grote generatie babyboomers, ik ken de nog een pak ouder. Die zijn met heel veel, die hebben geld, die zijn mobiel, die willen dingen meemaken.
Mijn kleinkinderen van alles gaan doen.
Kennen de wereld, ja. Of in kunstuur zien wij heel veel van die mensen zonder kinderen komen, overdag, 's morgens. Maar ook naar onze grote musicals komen die massaal. Dus daarop inzetten is een heel belangrijk gegeven geweest. En daar dan nieuwe technologieën gebruiken, zoals die rijdende tribunes en dat soort dingen.
Ja.
Vanaf een wit blad nadenken van wat kunnen we daar bieden wat grensverleggend is, of wat toch wel aan de hoge verwachtingen van de mensen vandaag voldoet. En muziek, ja, het is, de toekomst is moeilijk te voorspellen. Hè. Ik denk dat niemand 15 jaar of 20 jaar geleden voorspelt dat digitalisering zou leiden tot, in de audiomarkt, tot één streaming zoals Spotify. Waarbij je eigenlijk een bibliotheek van alle liedjes hebt, met heel weinig concurrentie. Waarbij de economie heel matig is. Hè, want dan kun je 1 miljoen keer beluisterd zijn op Spotify. Die economie voor de artiest staat niet in verhouding met wat een cd-verkoop ooit was, helemaal niet. Hè. Dan twee, je hebt nog altijd iets als iTunes, kennen jullie dat nog? Like Apple is die het audiogebeuren wou inkapselen. Je koopt een liedje, digitaal, je kunt het niet vasthouden, ik kan het ook niet aan u geven. En als ik dood ben, heb ik het nog, ik zal het niet weten. Ja. Ik zou dus moeten voor naar Apple bellen. En dan heb je de cd-verkoop, die nog altijd het min of meer doet. Ja, waarom? Ik geef toch nog altijd graag muziek cadeau aan iemand anders. En dan is zo'n schijf nog altijd iets belangrijk. Want een code van Spotify, de Synth, brengt dat ook niet. Hè.
Nee.
Dat is niet zo prettig om te krijgen als kind. En dan heb je de LP die terug opkomt.
Ja.
Wie had dat ooit voorspeld? En die economische koek van de audio-industrie wordt verdeeld op een zeer bizarre manier die niemand had voorspeld of kon voorspellen. En je ziet dat de economie van beeld, van de beeldindustrie, totaal andere richtingen uitgaat. Er is geen Spotify van alle beelden. Netflix is dat niet. Hè. Er zijn heel veel concurrenten die allemaal hengelen naar ons abonnement. Wat dan natuurlijk economisch interessanter is voor de toeleveranciers, want je kunt concurrentie laten spelen.
Ja,
dat op de audiomarkt veel moeilijker is vandaag. En welke richting dat zal uitgaan, het is heel moeilijk om dat om daar visionair in te zijn. Maar wij proberen van de inhoudskant op een slimme manier te volgen wat zich aandient.
Ja. En vandaag in jullie business, we hebben nu even de audiomarkt besproken, maar wat zijn nu dingen vandaag? Is dat dan echt puur de plekken zoals pretparken, maar even musicals, dat dan het best vinden? Allee, dat dan het beste werken vandaag? Of is dat dan toch
bij ons?
Productiehuizen?
De pretparken, dat is inderdaad booming. Mensen willen in gezinsverband van alles samen meemaken. Een land als Polen, waar ik het over had, zijn er tot nu toe daar heel weinig initiatieven. Dus we proberen er echt een vlag te planten en vrij snel een aantal parken op te zetten. Het is er ook nog relatief makkelijk om een vergunning voor iets te krijgen. Makkelijker dan bij ons, dat is de realiteit. Hey, als jij zegt, stel eens dat wij hier zouden afspreken, we gaan morgen een park bouwen. En we kopen dan een stukje grond. Hè. Ja, bon chance, hè. Zoek het maar. Hè. Nee, mag je dat wel vergunnen? Mag je dat wel vergunnen aan de overkant? dat is allemaal relatief complex. Er zijn allemaal goede redenen voor. Hè. Ik ga daar niet over klagen, maar het is niet simpel. Hè. Ja. Inspelen op nieuwe dingen, bijvoorbeeld onze studio in Australië, werkt vandaag rechtstreeks voor de streamers in LA. Hè. Dus wat zeggen we, Netflix, Disney Plus enzovoort. Waarom? Netflix heeft ongeveer 300 miljoen abonnees. Hè, die allemaal, afhankelijk van welk klant, stel 10 euro per maand betalen. Hè. Dat is gigantisch. En dan komt plots die Disney Plus op. In een paar jaar tijd heeft hij ook bijna 300 miljoen abonnees. Hè. Ja. Dus die strijd is gigantisch. En men weet ook dat mensen geen 10 abonnementen gaan nemen. Hè. Dus daar wordt ongelooflijk gehengeld naar goede content, naar goede series. Netflix bestelt 90 tekenfilmseries per jaar in de wereld. Nieuwe.
90.
En daar spelen wij op in. Het probleem is natuurlijk dat je je IP, je ownership van de eigendom van een figuur verliest. Als je voor hen rechtstreeks werkt, word je bijna een onderaannemer aan wie je iets toelevert. Dat is een beetje een probleem. Maar het is wel een kwestie van goede artiesten bijeenhalen. Er zijn een aantal andere dingen in Australië, om te beginnen, zijn er goede subsidiemechanismen voor deze activiteit. In New South Wales, de provincie waar Sydney ligt, nog extra. Mm-hmm. En dan heb je de Australische dollar, die het bijzonder goed doet tegenover de dure Amerikaanse dollar nu. Wat er plots voor zorgt dat de hotspot in de wereld om tekenfilms te maken vandaag is Australië.
Ah, ja.
En we waren er.
En die waren er al.
Dus, en dat is ook ondernemen. Je doet iets en er zijn plots een hoop opportuniteiten die zich aandienen. Hè. En dit is er nu plots een. En dat moet er voor gaan. Uh-huh. Hè. Hadden we dat niet gezeten, was het niet gebeurd. Hè.
Ja.
In vergelijking met kunstuur. En je denkt, ja, we gaan eens een initiatief nemen, vernieuwend in de museale sector. De vragen die wij krijgen van mensen die zeggen, ik zeg maar, wat de voetbalbond die zegt, ja, we bestaan volgend jaar zoveel jaar, kunnen jullie iets kunstuurachtig doen? We hebben heel veel foto's van spelers van vroeger en zo rond de geschiedenis van de voetbalbond.
Ah, ja.
Dus van overal komen die vragen. Het kunstuur is nu niet echt een bedrijf met een overheid en een organisatie, maar het zijn mijn broer en ik en een deel kameraden. Maar dat bewijst weer hetzelfde. Je doet iets en zeker als het dan een bepaald succes heeft, komt je op een verhoog terecht. En van daaruit ziet je zoveel meer. En komt er zoveel meer op je af, wat weer nieuwe mogelijkheden biedt, waar je al dan niet op ingaat. Hè. En dat is bij ons Samson nooit geweest. Wij, Gert en ik, als jonge gasten, wij hadden op een gegeven moment de ambitie om elke week een nieuw tv-format te maken. En dan gingen wij 's avonds in een kamertje zitten en op ons typmachine. en wij stuurden dat dan, ja, de VTM bestond zelfs nog niet, naar mensen binnen de VRT om dat te lezen. We kregen meestal geen antwoord, waarschijnlijk terecht. en dan plots, uit onverwachte hoek, is die een hond daar. Is Samson daar. Ja. En dat plaatst u op een verhoog, omdat plots, ja, dat juiste ding op het juiste moment was. Als jij vandaag naar de VRT stapt en je zegt, we doen iets met een hond, die praat en er zit een man naast en die doet dat dan normaal is, dan zoek een coiffeur die daarnaast... Allee, bon chance, hè.
Maar ik ken een man.
Ik denk dat ze het niet gaan lezen. Hè. Dus, maar op dat moment, en met die liedjes erbij vooral, dan raakte dat een snaar. En we begonnen ook voor het eerst met ochtenduitzendingen. Dat was ook iets specifiek op zondag. Dat bestond niet, tv 's ochtends. Kindjes zitten nu allemaal 's ochtends voor tv, hè. En in die zin was dat ook toevallig grensverlegd. En voilà, dat is ook altijd iets, probeer met heel veel trial and error, als ik al adviezen mag geven aan jonge mensen. Doe iets, probeer. Het is misschien van de eerste keer niet juist, maar laat de moed niet zakken. Van het een zal vaak het ander komen. En als je het niet doet, als je niks doet, komt er echt niks. Het is niet in de zetel op je op met je spelconsole dat het gaat gebeuren.
Nee, klopt.
Doe iets, probeer iets. Je weet nooit wat er allemaal uit voortkomt. Ja.
Het is ook een beetje dat bij ons gelopen is, hè? We zijn initieel gestart met enkele podcasts te maken, onze eigen podcast te hebben.
Maar ondertussen, ja, als hobby eigenlijk.
Als hobby. Ja. Maar ondertussen maken we heel veel podcasts voor andere bedrijven en voor andere ondernemers.
Ja.
Dus dat is ook vandaar het gegroeid. Hè. Ja. Je zet iets op poten, je krijgt plots heel veel vraag van andere mensen om dat ook voor hun te doen.
Voilà.
En daarin gaat dat gaan rollen. En
goed bij. Bezig.
Ja, kijk, en nu... we zijn...
En dat kan zijn dat iets een doodlopende straat is. Hè.
Dat kan ook. Dat, absoluut.
En dan evolueert
het. Dus net zoveel contacten en de mogelijkheden gezien misschien. Hè.
Nee, absoluut.
En je krijgt de vraag van, oh, zeg, maar kun je dat ook eventueel? En dan kun je nog zeggen of nee. Maar
en zo pakt je ze altijd iets meer erbij. Nee, keigoed.
Ik ben heel benieuwd. Jullie hebben heel verschillende takken. Wat vind je nu zelf het leukste om te doen binnen je bedrijf?
Oei, wel...
Doordat het bedrijf,
ja,
maar ik heb heel veel taken binnen het bedrijf.
Doordat het bedrijf zo gegroeid is door de jaren heen, hebben wij wat we noemen een corporate werking. Dat overziet al die activiteiten van parken, over wat wij doen in Binnenlux, die musicals, tv, en dan onze tekenfilmactiviteit. Dat is in een notendop wat we allemaal doen. En met die corporate werking, we zijn maar met een vijftal mensen, en ik kon van elk de vader zijn geweest, we zijn allemaal jonge mensen vooral, juridisch, financieel enzovoort, overzien wij die groep.
Mm-hmm.
En proberen wij ook de grote transacties mee te begeleiden, als het gaat over overnames, de grote deals, de inhoudelijke impulsen te geven of bij te sturen. Soms gaat dat bij sommige afdelingen in detail. Bij anderen, als dat goed draait, moet je vooral steunen in de rug, waar mogelijk. Hè. En de brandhaarden blussen. Hè. Maar bon, voor mij... je komt in die positie terecht op een dag. Hè. Moest je mij gevraagd hebben, 20 jaar geleden, wat deed je? Dan zou ik zeggen, de helft van de dag was dat verhaaltjes maken en liedjes. Hè.
Nee, ja, toch ook
sta ik vandaag ver aan. Ja, we hebben honderden afleveringen van Plop gemaakt en Wizzy en Woppie en Piraten.
Wizzy en Woppie, dat was leven. Wizzy en Woppie ook al
vergeten. We gingen met 2-3 man in een kamertje zitten. Tegen de middag moesten er 5 afleveringen liggen. Dat waren opstelletjes van een blad, zoiets. Hè. En dan de mensen van de dialogen gingen daarmee aan de slag. En was dat een druk? Nee, ik had zo boekjes vol met notakjes die je de hele tijd neemt. En dan begint je erin te bladeren. En je noemt een voorwerp of een situatie. Iemand anders pikt erop in en hoppakee. Ik wil samen met u de komende 2 uur een paar verhalen maken. Dat is puur métier. Dat is dat veel gedaan.
Leuk.
En achteraf heb ik dat erg gemist. Omdat er zoveel anderen... Omdat op een gegeven moment merkte ik dat Piet Piraat was een best of Plop en Samson, had ik het gevoel op een gegeven moment. Je gaat jezelf herhalen. Hè. Zoals een gitarist die altijd dezelfde solo speelt. Hè. En jonge mensen kwamen met andere dingen af. En dat is op een gegeven moment begonnen bij ons met Huis Anubis en Spring ook. Hè. Wat open-ended verhaalvertelling was. Wat meer over relaties tussen mensen ging. En dat is helemaal niet Samson. Hè. Samson en Plop en Piet Piraat zijn... Die personages evolueren niet. Die zijn ook nogal eendimensioneel.
Hè. Nee, die blijven 3 jaar. Dat is 3 jaar dezelfde kappen.
Wel, ja, in meer open-ended verhaalvertelling, hè, dat de afleveringen doorlopen, gaan personages evolueren tegenover elkaar. Dat gaat meer over relaties tussen mensen.
Ja, hè.
En dat hadden wij eigenlijk met dat groepje nooit gedaan. En er waren andere mensen die binnenkwamen die dat wel deden. En dan ben ik ook gestopt met dat soort dingen te doen. Mm-hmm. Ik voelde dat minder aan. En er waren zoveel andere dingen te doen ook. En vandaag sta ik daar ver af. Ik miste dat ook wel. En dan ben ik beginnen column schrijven voor de tijd. Dat is het eerste wat ik gedaan heb. Om toch te kunnen blijven schrijven. Wat toch altijd een beetje een jeugddroom was ook. En in het begin dacht ik, het is voor de tijd, het moet economisch zijn. Maar ik heb geen kaas van gegeten. Van de kweek. Ik dacht, ik moet zoals Geert Noels, de Champions League van de economische schrijvers. Ik voelde, nee, dat was glad ijs voor mij. En dan, ik weet nog altijd heel goed, het was allerheiligen of zoiets. En ik moest die week een column binnenleveren. En normaal in de tijd staan dan de prijzen van de doodskisten en wat een begrafenis kost of zoiets. Ik dacht, maar nu ga ik eens schrijven wat voor mij een begrafenis is. En bij mijn begrafenis is, ik zat al een keer per jaar, moet je ergens naartoe gaan, omdat er de vader van een collega is gestorven. De mensen die je meestal niet gekend hebt, of de moeder, of, maar dat je toch symbolisch aanwezig moet zijn. Ja. En wat dat dan betekent, hè, dat je dan plots wordt meegesleurd in een gebeurtenis van leven en dood, en dat de tijd even gaat stilstaan. En je zit nog in je auto nog rap wat het meeste beantwoorden. En dan gaat je voor die kist staan en plots kom je in een totaal andere dimensie terecht. Hè. Mm-hmm. En die kleinkinderen komen dat dan niet zeggen. En dan ga je weer in die auto en je bent weer weg. Hop, en de versnelling is weer in gang. En dat schreef ik. En dacht, ja, ze gaan dat niet willen publiceren. Dat doet daar niks in die krant. En toen zei me van, ah, dat is het. En dan ben ik op dat elan verder gegaan. En dan heb ik, ik denk wel 8 jaar, dat soort stukken geschreven die het menselijk aspect van het ondernemen belichten via heel vreemde invalshoeken. Ja. En die zijn dan ook gebundeld in een boek en zo. Daar heb ik heel veel plezier aan beleefd, maar op een dag natuurlijk, schrijven is heel veel focus. Voelt je ook de inspiratie wat weggaan en dan stopt je er een paar maanden mee en dan uiteindelijk is het kunstuur hetgeen waar ik mij vandaag hobbymatig, als het gaat over verhaalvertelling, mee bezig had. Dus al die verhaaltjes die dat verteld worden, daar ben ik echt in detail mee bezig geweest. Zelfs de montage gedaan en de opnames gedaan. Dat is fanatiek.
Ik voel wel een beetje de, niet de Studio 100 sfeer, maar zo ja, ik verschoot dan dat het dan niet verbiest tevoorschijn kwam. En dat dan bijvoorbeeld de Somalische vluchteling, en dan denk je zo, je merkt wel heel veel persoonlijke zaken in jouw leven dan.
Ik kan
dan,
ook bij alles een verhaal vertellen van waar het komt en hoe, maar de combinaties maken tussen... Ik vind het altijd heel mooi, de eerste die we zo deden met een vreemde combinatie was Bashir Abdi, de marathonloper. Die bij een heel groot werk van Valérie de Sadeleer, wat een ondergaande zon met sneeuw toont, vertelde hoe hij de eerste dag als 14-jarige in België uit Somalië toekwam. En dat was op een avond laat en hij viel in slaap in de auto en was geland in de luchthaven. En 's morgens stond hij op in Gent. En hij was op een appartement en alles was wit. En hij dacht... Dat is een sprookjeswereld hier. Dat is, of is dat sneeuw, of is dat suiker? En hij voelde eraan. En hij zegt, dat was sneeuw. En ik vond dat wondermooi. En ik hoop dat jullie dat ook nog weten, hoe mooi sneeuw kan zijn. En dan voelde je plots iets gebeuren, dat die Valérius de Sadeleer, waar musea toch soms hun neus voor ophalen, want dat is een beetje ouderwets. En zo'n schilderij komt tot leven met een viooltje van Dirk Brossé eronder. Als je daar haak zo'n verhaal op zet... Weten jullie nog hoe mooi sneeuw is? Hè? En dat zijn zo wat de vreemde invalshoeken die wij proberen te zoeken. Als je het hebt over Abdou Fattah, die bij Mijn helse rit van Frits van den Bergen spreekt, een bijna abstract werk, van een wezen dat op een koe door de lucht vliegt. Hè? Dat gaat over eigenlijk Frits van den Bergen, die zijn gezin verlaten had en naar het buitenland was gevlucht en die daarmee helemaal, helemaal in de war was geraakt. En hij schilderde dat. En daar zetten we dan een haaks, een jongen op, ook uit Somalië, die op zijn 14 gevlucht is en die eigenlijk vertelt over wat zijn helse rit was van Somalië naar België. Ja. Maar daar gaat het eigenlijk niet over. Want het gaat over zijn moeder. Het thema is moederliefde. Hè, dat over duizenden kilometers blijft bestaan. En dat soort dingetjes zoeken. Hè, wij weten welke schilderij we kunnen hebben volgende keer, maar kunnen we dan nu het verhaal bij vertellen wat de juiste snaar raakt bij de mensen? Dat is natuurlijk een...
Ja, en dat je ook even doet nadenken van... Amai, ik had die koppeling of zo nooit gemaakt.
Ja.
Maar dat je zo precies je hersenen op een andere manier gaat gaan gebruiken.
Nu, het is,
en er anders over nadenkt.
Het gaat hier over ondernemen. Hè. Mijn grootvader was kunstschilder, woonde naast ons, dus dat heeft me altijd geïnteresseerd. Hè. Ik ben er als kind in meegezogen, mijn broer ook. Als ik ergens ben, pakweg in Sydney... Ik ga er altijd een museum bezoeken. Ik heb dat altijd gedaan. Maar dikwijls in een museum, gestapt voorbij zo'n kunstwerk, en je denkt, zal wel, dat komt niet binnen. Een kunstwerk is ook heel indimensioneel aan de muur. Vandaag mensen zijn meer gewend. Dikwijls heb ik ook maar een uur. In een museum hangen honderden werken, dat je dat 3 uur rondloopt. Je hebt keuzestress, moet ik naar links, moet ik naar rechts. En dat soort dingen, door veel in musea te gaan, hoe kun je dat nu... anders aanpakken, hè, dat een werk wel binnenkomt. Dat je zegt, oké, we hebben een resultaatsverbintenis met het publiek, het is 1 uur. Dat is de naam, hè, het kunstuur. Hè. En dat soort nieuwe invalshoeken en ook nieuwe technologieën, hè, hoe je met licht kunt werken en verdwijnen en verschijnen, want dat doen we eigenlijk. Hè. En je binnenzuigen in een werk met een verhaal en met muziek. Dat is dan het kunstuur geworden en ik was heel verbaasd dat niemand dat ooit gedaan had, maar blijkbaar bestaat dat niet wat wij dat doen. Hè. En andere musea kunnen dat ook niet doen, want ze hebben Sommigen hebben duizenden werken. Ze kunnen niet zeggen, we tonen er maar 30. Ze hebben ook fenomenale gebouwen, dus ze kunnen dat niet doen. Ja. Hè. Dus de invalshoek die wij nemen is aanvullend, maar toch uniek, vind ik zelf. En er zijn ja, veel mensen die daar toch een soort... geen museale beleving, maar een bijna musicalachtige, theaterachtige beleving rond kunst in hebben. Hè. Ik ben blij dat we het hebben gedaan, mij persoonlijk geeft het veel voldoening.
Ja. Het is ook zo de mooie cirkel precies van een carrière, waar het dan begonnen is met heel veel denken en schrijven, naar misschien meer corporate verhaal, maar dan terug goesting hebben om die creativiteit.
Ja, na de startvergadering jaren geleden, toen we met een paar mensen aan tafel zaten, dat was eigenlijk, los van mijn broer, Pieter Koning, Wouter Verhulst, de broer van Gert, Frank van Laken. Dat was de kerstshow van 1996, zei ik toen, die hier zit. Hè, van mijn leeftijd. En je hebt zoveel samen gemaakt, dat waren toen ook allemaal jonge gasten. Zoveel samen gedaan. Luc Beumans, de man die belichting doet, die licht nu kathedralen uit in de wereld. Dat was de eerste lichtman bij Samson en Gert ooit, als jonge gast. Die is ook betrokken bij het kunstuur. Dus het is wel de vriendengroepje die bijeenkomt en die dit dan realiseert met plezier. En wat ik dan zo leuk vind, dat gaan we veel niet graag horen. We hebben geen businessplan. Dat is zoals een spreadsheet. Het moet plezant zijn. En we gaan ervan uit, als je iets goed maakt, dat die spreadsheet wel volgt. Dat uiteindelijk wel gaat kloppen. Als je iets echt goed doet, gaan mensen komen. En natuurlijk moeten we dan nog fine-tunen. De inkomprijs klopt hier wel met de kosten die we maken. Maar er komen weer 60.000 mensen per jaar in Mechelen. Dat is veel volk. Per om de 20 minuten 6 à 8 mensen komen daar binnen, van 's morgens soms tot 's avonds laat. En we hebben een vestiging in Hasselt en binnenkort in Roeselare. Dus
ondernemerschap kruipt dan toch wel onder... Allee, toch wel terug.
Ja, dat is dan ook zoiets van één en in Mechelen zouden we toch niet een tweede
hebben. Dan weet ik
dat ons een hoop miserie op ons nek halen, maar dan toch wilt je dat toch doen. Ook,
nee. Ik heb het over heel veel projecten starten met vrienden, met andere mensen. Mensen ook binnennemen binnen Studio 100. Dat is ook een van jouw eerste taken geweest. De aanwerving van mensen binnen Studio 100, dat juist is? Of één van de taken waarschijnlijk?
Ja, lang geleden wel natuurlijk. Hè. Dat was toen anders dan nu, evident. Hè. Maar dat klopt wel, ja. Onze allereerste aanwerving was een zekere Mies van Mollen. Dat was een cafébazin uit een buurdorp. Hè. Dat was onze eerste aanwerving die ik kende. Dus in het begin
en die had toevallig in de Scouts op de Giro gezeten?
Ja,
of zo?
Ja. Dat was spijt genoeg overleden ondertussen. Maar in het begin is dat bijna natte vingerwerk en helemaal niet professioneel. En vandaag is het natuurlijk helemaal anders. Hè. Dat duidelijk zijn.
Kom je ergens nog, of beslis je ergens nog over mensen die daarmee... worden
nee,
aangenomen?
Alleen bij het
corporate gedeelte waarschijnlijk.
Ja, of het fundamentele management wel, hè, maar niet op andere vlakken. Nee.
En hoe belangrijk vind je vandaag nog dat er op de cv staat dat iemand in de scouts gezeten heeft?
Er zijn zo een aantal dingen. Ik heb dat vroeger veel gedaan. Hè. Je bekijkt zo'n cv. Iets wat altijd interessant is één, de consequentie van iemand in zijn carrière. Hè. Blijft hij ergens lang of is dat zo iemand die van een jobhopper? Twee, soms zie je dat mensen in een bedrijf werken en ergens anders gaan en daarna teruggevraagd worden naar het bedrijf ervoor. Hè. Oh, ja. Dat is altijd, vind ik altijd een goeie. En dan ook mensen die engagement hebben opgenomen in hun jonge jaren. Hè. Dat kan dan zijn leider bij de Schouts, hoofdleider bij een jeugdbeweging. Of in om het even welke andere activiteiten engagement hebben getoond. Dat vind ik altijd, heb ik altijd heel belangrijk gevonden. Dus toen ik daar nog mee bezig was, keek ik daar op die manier naar. Vandaag gebeurt natuurlijk veel professioneler bij ons. Maar het blijft wel dat mensen aanwerven toch altijd een beetje tricky is. Als ik nu zeg 50% op kans op slagen, ben ik een beetje te zwartgallig, denk ik. Maar het is altijd een dubbele verantwoordelijkheid. Ik heb ook vaak in het verleden gemerkt dat je verwachtingen hebt in mensen, dat je ze op een positie zet. Ja, en dat dan blijkt dat ze dat niet kunnen waarmaken. En dat kan dan vaak... Ja, in een ontslag of wat dan ook, of in samenspraak, dat je uiteengaat. Maar je hebt altijd als werkgever ook die verantwoordelijkheid dat je iemand ergens gezet hebt waar hij niet thuis hoort. Of waar hij niet tot ontplooiing komt. Dat is altijd dubbel. Het is te eenvoudig om te zeggen, ja, die veegt er zijn voeten aan. Of dat is niet... Ja, nee. Iedereen zoekt zijn ontplooiing. Maar je moet hem wel de kans geven. En hem in de zon zetten en niet in de schaduw. In die positie die je voor hem bedacht had. En ik hou nog het meest van mensen die in een bedrijf beginnen of toekomen en die daar van nature naar weg gaan. Dat functies bijna van nature naar mensen toekomen. Dat is het mooiste. Dat bijna iedereen iemand op een schild heeft. Mm-hmm. Dat is de man. Hij zit hier. Die hebben wij nodig. Die gaat dat leiden. Of die gaat dat trekken. En dat zijn de zeer goede dingen. We hebben zo mensen ongelooflijk zien openbloeien in ons bedrijf. Dat vind ik nog... Ja, eigenlijk... Even belangrijk als het applaus dat je van het publiek krijgt bij een voorstelling of zo. Ja, ja. Dat je iets hebt betekend voor mensen die zich... Dat je zelf opzij gaan staan bent. Opdat anderen iets hebben kunnen vastpakken. En dat ik weet niet hoe schoon en goed doen. Dat geeft ook veel voldoening. Dat is niet publiek visibel, maar...
Ja, dat intrapreneurship, hè, dat is wat je al zei. Dat jullie daar wel echt op zoeken. Dat dat heel belangrijk is. En ik hoorde iets heel interessants zeggen in een interview dat je al eens had gedaan. Is dat jullie echt wel... dat er belang aan gehecht wordt, dat er toch wel een... Dat iedereen voor een eender welke verantwoordelijkheid, zo groot of zo klein, een soort moeder- of vaderrol opneemt en dat echt behandelt als zijn of haar baby, om dat echt vast te pakken.
Je hebt een aantal mogelijkheden. Hè. Ik heb zondags een biografie van de vorige baas, Bob Iger noemt hij, van Disney gelezen, die zei van, dat was een zekere Michael Eisner, die de voor de plak zwaaide, een beetje een tiran. Die had een gigantische corporate werking met een studiedienst. Hè. De studiedienst die aan het publiek ging vragen wat is er nodig. En die op basis daarvan aan de productieentiteiten zei, dit moet je maken. Hè, zo echt top-down. Hè. Maar als je dat soort dingen doet, dan loop je altijd risico dat in die afdelingen er alleen nog soldaten zijn. Hè, die uitvoeren wat iemand vraagt. Maar echt bekwame mensen, die hebben daar geen zin in. Hè. Die willen zichzelf ontplooien, ontwikkelen met hun eigen ideeën naar boven komen. En als ik zeg dat onze corporate working heel klein is, dan weet je dat dat tegengestelde is. Hè? Dat we mensen proberen te triggeren om met dingen naar boven te komen, initiatief te nemen, intrapreneur te zijn. En hun eigen ideeën mee te realiseren. Dat kan helemaal misgaan ook, maar dat is wel de natuurlijke groei van ons bedrijf geweest. Mensen die initiatief nemen, die met dingen naar boven komen. Wij die wat opzij gaan staan en ze de kans geven. En ze proberen te promoten of te begeleiden in wat ze doen. Dat klinkt mooi, er zijn ook mislukkingen bij.
Ja, maar het is wel mooi dat je dat omschrijft. Dat is misschien ook een beetje te vergelijken met het feit dat je een marktonderzoek soms ook omschrijft als iets conservatiefs. Hè? Dat dan eigenlijk dat daaruit niet de nieuwe ideeën ontstaan of dat daaruit niet de zotte, succesvolle projecten
absoluut.
Uit ontstaan.
Ja, daar ben ik van overtuigd. Ja.
Maar dat is veel meer een beetje het lot.
Ja, moest jij nu een marktonderzoek doen en vragen aan de mensen... welke musical moet Studio 100 maken? Stel 10 jaar geleden. Ja, daar zal niet uitkomen iets meer aan de tribune zijn.
Nee.
Allee, de echte creativiteit komt niet uit een marktonderzoek. Een marktonderzoek is altijd conservatief. Hè. Moesten wij jaren geleden gevraagd hebben als het gaat over K3, wat moet K3 doen? Ja, de grootste hits brengen. Hè. Dat doet een zanger, daar komt publiek voor. Maar niet, maak er de 3 biggetjes van, maak er varkens van in een musical. Hè. Weet je hoe de rijdende tribunes ontstaan zijn? Gert en ik, wij zaten... bij een opening van een drukkerij van de DPG-groep in een zaal. En dat waren grensverleggende drukpersen. En het papier werd met zelfrijdende bakjes naar de drukpersen gevoerd. En Gert stootte mij aan en hij zei... daar moeten we mensen op zetten, op zo'n bakjes, in het theater. En op dat moment was dat niet realistisch. We hebben dat toen onderzocht. Maar 5 jaar nadien was het dat wel. Mm-hmm. En vandaag rijden die tribunes tot op de millimeter. Wij hebben wel... sleusaverij opgelopen en heel veel problemen gehad met die tribunes, maar nu functioneert het zeer goed. En dat is natuurlijk ook ondernemen. Als je echt een nieuwe vlag plant, dan ga je wat meemaken. En dat wisten we ook dat dat kon gebeuren. Mm-hmm. Dat ging van frequenties die gestoord werden tot iemand die zijn programmabrochure laat vallen en die een van die wielen rijdt erover. En daardoor slaat dat 2 millimeter of 2 centimeter uit een draai en die software slaat tilt en alles blokkeert. En we hebben een showstop, hè, zoals we dat dan noemen. Ja. Het strafste dat we hebben meegemaakt is... je hebt een koptelefoon op. Ik weet niet of u naar onze musicals geweest bent.
Ik ben er geweest,
En dat geeft natuurlijk de beste geluidsbeleving, omdat die tribunes overal staan en je zou nogal wat reverb krijgen als je dat gewoon via speakers zou doen. Maar geluid is altijd prettiger... als bijvoorbeeld de bastonen resoneren. Hè, dus als er een ontploffing is of muziek met heel veel bas, dan gaat je stoel trillen. Hè. En dat komt omdat er woofers, zoals dat heet, onder de tribune zitten, die bastonen meegeven. Los van je koptelefoon. Geeft echt een zeer sterk effect. Hè. Alleen zaten ook die computers van die zelfrijdende tribunes zaten naast die woofers onder die tribunes. En die werden door dat getril heel de tijd gestoord. En wij wisten dat niet. Wij wisten niet wat er gebeurde. Sommige van die tribunes gingen op eigen houtje wegrijden. En wij dachten alleen, niet op de A12, hè, maar... En dan moesten wij altijd weer stoppen en ze hebben nachten zitten zoeken. Hè, want dat was elke dag voorstelling, was nog niet zo evident. Van waar kan dat nu komen? Hè, dat sommige van die tribunes zo'n rare dingen doen. En dat bleek dan de reden te zijn. Hè. Dan hebben ze die, hè, dat is dan ook weer die trial and error, in matrassen gestoken. Matrassen van de IKEA. Hè. En zodat die schokbestendig zijn. En zo is dat probleem opgelost. Hè. Maar dat is... Als je nieuwe dingen doet, met vallen en opstaan, leert je.
Want zeker, als je zo van die nieuwe dingen lanceert en nieuwe projecten aangaat, wat is daar een beetje de balans tussen je buikgevoel volgen, een goed idee volgen, of beslissen dat er effectief niets doorgaat? Want is er daar dan niet wel ergens een soort van, ik weet niet, formule voor, dat jullie dat wel volgen binnen Studio 100? Als het dat bevat, wordt het project wel gelanceerd, of is het echt puur buikgevoel?
Ja, zeker op inhoudelijk moet je je buikgevoel wel volgen. Ja. Nog eens, als je dat gaat bestuderen, gaat je... Het woord komt terug, hè, zeer conservatieve effecten hebben en niet grensverleggend of innoverend te werk gaan. Hè. Dat is toch mijn overtuiging. En het kan fout lopen, hè, evident. Maar dat is toch wel de essentie, denk ik, van nieuwe dingen doen. Is uw vlag planten op onbekend terrein. Hè. En iets doen wat niemand anders heeft gedaan. En iets durven wat niemand anders durfde. En toch uw buikgevoel volgen.
Uh-huh. Want ons vorige thema, dat voor ondernemerschap, waar we het over hadden, was falen. En iemand zei iets heel interessants. Die zei, we spreken graag over falen als er op het einde van de rit succes is. Het is het verhaal van de woofers, dat is nu een goed verhaal, omdat de rijdende theaters een succes...
Super
succesvol zijn. Hoe kijkt je zelf naar falen? Hoe kijken jullie binnen Studio 100 naar falen? Is dat iets dat jullie ook vaak voorkomt?
Ja, dat hoort erbij. Hè. Ik heb ooit eens in een column van de tijd opgesomd, zal eens opzommen waar we allemaal gefaald zijn.
Oké.
Ja, dat is een tamelijk oneindige lijst. Hè. Maar het is zoals in de koers, hè. Je hebt Wout van Aert en Evenepoel, maar je hebt ook een peloton coureurs die wil mee kunnen als het niet te veel bergop is. Hè. Ja. En dan heb je die niet kunnen volgen en die nooit zullen kunnen volgen. Ja. Hè. Dus, dat is in een bedrijf niet anders. Hè. Er zijn heel wat middelmatige initiatieven die wij ook hebben, waar je mee wegkomt en je denkt, oké, waarom zouden we ermee stoppen? Maar...
Het is goed, maar niet, er zijn een paar wauw...
Ja, en dan moeten mensen gemotiveerd blijven om te blijven vinden dat hun baby is. Hè. Dat willen blijven koesteren en ervoor gaan. Hè. Want iedereen wil zich liëren aan de zaken waar groot applaus voor is. Hè. Ja,
Wat is nu, kunt je daar een voorbeeld van opbrengen? Iets dat jullie echt geprobeerd hebben, dat je echt van overtuigd wordt van deze gaat het volgende succes zijn. En dat je dan moest toegeven van oké, hier hebben we een inschattingsfout gemaakt. Een boek.
Nee, we hebben veel... jaren geleden, we hebben nooit eens Nederlanders hadden iets ontwikkeld met een soort sleuteltjes in plastic, waarbij als je twee sleuteltjes tegen één houdt, één van de twee de sterkste is.
Ja.
En op die cirkeltjes thematiseerden wij met onze figuren. En dan kreeg je levels. Die hadden we geprobeerd in Nederland, dat werkte goed. We hebben die licentie voor de wereld overgenomen. En dan direct in China een paar honderdduizend van die breakies, zo heette dat, besteld. Gethematiseerd met onze figuren. En dan met laatste nieuws een gigantische actie gedaan eerst. Hè, dat je gratis van die zakjes meekreeg om het te laten demareren. En daarna kon je die zeer betaalbaar in de winkel kopen, zodat je verzamelingen aandekte met die figuurtjes. Een soort verzameltoestand.
Beetje Pokémon-achtig, maar...
Ja. Wel, een paar maanden nadien, ik ben nog in die hangar geweest. Heb je Kaas van Elschot ooit gelezen? Die had ook heel veel kaas aangekocht. Dus die hangar stond vol met dozen. Ik wou dat wel eens weten. Ik denk, 800.000 stuks of zo. Dat is veel. Hè. Dat was net voor we ze naar de verbrandingsoven lieten gaan. Hè. Want op een gegeven moment, als iets niet draait, moet je beslissen. Stoppen we ermee of niet? Hè. Dat kwam dus niet van de grond. Het effect was nul. En dan hebben we die... vernietigd, hè? Want wat moet je dan mee doen? Je kunt die niet 5 of 10 jaar in een hangar laten staan, staat nergens op. Dat is zo'n heel radicaal mislukkingsverhaal. Ja.
En heb je dan... Want dat vind ik altijd heel interessant, zeker als ondernemer, de beslissing, wanneer gaan we het blijven fine-tunen tot het wel lukt? Of wanneer zeggen we, nu trek ik een sticker eruit?
Ja, ja, dat is een belangrijke vraag. Wanneer dumpt je of wanneer dumpt je niet? Je moet, ja, je moet durven dumpen ook.
Ja.
Ja. Durven dumpen. Ja, maar, dat is dikwijls heeft dat te maken met een gevoel van... als wij het aanraken, zult je eens wat zien, wat natuurlijk een heel fout gevoel is. Hè. We hebben zo ooit op de Flandria-boten, die in het Kattendijkdok in Antwerpen liggen, ik denk 7 boten waren dat. Boten van bijna 100 jaar oud. Wij zullen die eens in concessie nemen. En dan gaan we daar met onze figuren van alles doen. En we zullen een enorme push aan geven. Hè. Ja, dat was dus een mislukking. Hè. Om te beginnen waren zeer oude boten. Die hebben herstelling en onderhoud nodig aan die dieselzopen. Wat we vergaten was ook dat als je naar de haven van Antwerpen, naar de grote Delweide-dok en zo wil gaan, uh-huh, dat duurt uren, omdat al die sluizen open moeten en die bruggen open. En dan moet je nog Piet Piraat op zo'n boot zetten. Er kunnen maar maximum 200 mensen op. Dat is een dure zaal, hè.
Ja, ja.
Een dure zaal om de shell te geven voor een boot. En dat was dus een totaal fout idee. En dat is natuurlijk altijd het gevaar. Dat is een aantal dingen goed lukken dat je denkt, oh, zullen we dat hier eens gaan doen? Hè? Zullen we dus wat zien? Hè?
Ja, je zo wat cocky wordt, zo, van nou, nu gaat...
Ja, de naan die denkt dat de zon opkomt omdat hij kraait.
Ja. Terwijl dat enerzijds, en terwijl anderzijds we ook heel veel lazen in de dingen die je al publiceerde of de interviews die je al gaf, dat jullie ook wel heel juist down-to-earth zijn, zowel jij als Gert, dat dat een heel belangrijke waarde is.
Ja.
Zeker als het aankomt op die risico's, ja, financieel dan.
Nu, als ik het achteraf op een rij zet, ga ik veel meer toch zoiets hebben van, toen men, hè, hadden we dat toen maar gedaan.
Ja?
Het omgekeerde.
En is dat je wat nu pas komt?
Omdat ik vind dat we vrij behoudsgezinde ondernemers zijn. Uiteindelijk wel, ja. Op Amerikaanse wijze zouden we wel andere dingen hebben gedaan.
Ja, want inderdaad, dat vond ik heel interessant. Ik hoorde iets van een paar jaar geleden waarin je zei, ja, we vinden dat belangrijk. Hè, voor zowel voor Gert als voor mij is een van onze belangrijkste drijfveren ook van, we moeten 's nachts goed kunnen slapen als we niet te grote financiële risico's hebben. En anderzijds, in een heel recent interview, een podcast die in december, of die in december in ieder geval gelanceerd werd, zei van, ik vind het jammer dat we zo wat... Ja, af
dat
en toe
te voorzichtig zijn
conservatief
geweest
in onze risico's nemen zijn geweest.
Wel, het heeft er vaak mee te maken dat als je bijvoorbeeld een overname wil doen. We hebben nooit de Teletubbies kunnen overnemen. Kent je dat? Wereldwijd succes. Ja, ja. Hè? Een foto van de Teletubbies in Ouagadougou of in Rio de Janeiro of in Peking. Overal. Iedereen gaat zeggen, de Teletubbies. Hè? Dat is een wereldmerk. Ja. Hè? Door die unieke visual ook. Ja. En dat was over zijn successen heen. En wij wisten, wij kunnen daar remakes van maken op een andere wijze. Dat reactiveren, wat we met Maya ook zo gedaan hebben. Maar Maya is tegenover Teletubbies een B- of een C-figuur, hè, mm-hmm, in de wereld. Hè. In Amerika kent men Maya amper, hè, dat wel op Netflix. Maar die zeggen dat elke Amerikaan dat kent. En we waren in onderhandeling met, dat Engels, met die Engelse maatschappij, die de eigenaar was van die IP. En we hadden een akkoord en we hadden nog 14 problemen die we moesten oplossen. Dat zijn dan kleine details die in principe zich oplossen, als je dat wat tijd voor neemt. En dan dachten we, we moeten wachten. Ze gaan wel terugkomen. Dan gaan we er nog meer uit halen, bij zo'n spreken. En dan plots kwam na een paar weken het bericht dat het verkocht was aan een andere firma. En dan kun je jezelf op je hoofd staan. Op een gegeven moment, als je echt weet... Dit moeten we doen. Dit is onze hefboom naar de rest van de wereld. Omdat je in het kielzorg van Teletubbies veel andere dingen kunt laten meegaan. Dan denk je, ja, we zijn te krenterig geweest. Je moet op een gegeven moment durven gaan. Hè. Je moet dus zeggen, dit is zo belangrijk voor ons dat dit eigenlijk, mm-hmm, geen prijs heeft. Hè. Dat soort dingen.
Nee, anders willen wij de Teletubbies ook nog een Belgisch merk geworden.
Ja, gewoon een wereldmerk. En ook het besef... dat vandaag een wereldmerk creëren veel moeilijker is.
Ja.
Omdat er zoveel, door digitalisering, zoveel dingen op mensen afkomen, ja, dat je niet zomaar overal... De marketingkost die je zou moeten doen om iets als de Teletubbies te creëren, mm-hmm, dat je in al die landen op die foto aan mensen vraagt dat iedereen zegt Teletubbies, die kunnen zelfs niet berekenen. Dat zou je bedoelen?
Ja, ja, ja,
dat is de start van je overname.
Ja.
We,
ja,
hebben een figuur die iedereen in de wereld kent. Wat je erna mee doet, is een ander verhaal. Hè? Maar,
ja, ja.
Dat was dan ons zelfvertrouwen van, wij kunnen daar van alles mee doen. Ja.
Wat is vandaag de grootste Studio 100 figuur dan? Die er is, buiten, dus niet de Teletubbies, maar wat is de meest bekende?
Is dat Maya?
Ja, de wereld is dan Maya.
Ja, ja, ja.
Dat is origineel een boek geweest van een Duitse schrijver, Waldemar Bonzel, ongeveer 120 jaar geleden. Is in de jaren 60 en 70 geanimeerd, vooral in Japan, wat toen het mekka was van tekenfilm, door een zekere Leo Kirch, een Duitse ondernemer. En die heeft dat verspreid op Duitse wijze in nogal wat landen, vooral bij nationale omroepen in Europa, maar ook in Azië, omdat hij dan ook met die Japanners samenwerkte. Enkel heeft het nooit een Anglo-Saxische drive gehad. Dus in Engeland, Amerika, veel successen in muziek of film of tv zijn Anglo-Saxisch gedreven. Dus dat was wel de downside op die figuur. En toen wij dat overnamen, ging het er vooral over, wij kunnen dat niet willen aangeven. En ook die bekendheid dan, tenminste bij al die nationale omroepen in grote delen van de wereld. Maar vooral ook de nostalgie dat ouders die kindjes hadden, en je bent daarmee opgegroeid, dat is een heel belangrijke driver. Hè. Dat je met je kindje iets kunt delen, wat je zelf... Mm-hmm. Met muziek gebeurt dat ook veel. Hè. Muziek delen met een opgroeiende tiener, waar jij zelf mee opgegroeid bent bijvoorbeeld. Ja, dat is een heel leuk gevoel. En ja, dat was achterliggend wat wij proberen. En Maya is bijvoorbeeld krachtig in Polen. Hè. Ik zei dat we daar drie parken hebben. Wel, de Maya films waren daar in de top 3 van de wereld in Polen. Dus Maya is ooit in de jaren 70 en zo krachtig geweest op de nationale communistische omroep toen in Polen. Dus, en dat is nog altijd een gevolg van die overname. Hè.
Maya is de ster.
Wel, je kunt je zeggen K3, maar ons... taalgebied is een druppel in de wereld. Mm-hmm. Je kunt kleine succesjes hebben over heel de wereld, die absoluut veel groter
zijn. Want hebben jullie eens gelezen dat jullie dat wel proberen te vertalen hebben, en dat dat ook niet heel hard
aansloot? Nee, we hebben dat in Duitsland eens geprobeerd. Dat is een absolute mislukking geweest. En nogthans, zeer goede zangeressen, daar kun je niks
en gek, hè, want je weet, het is eigenlijk al proof of concept, je hebt het al hier
gezien. Het is wat ik over Samson zei, hè. Vandaag moet je er ook niet mee afkomen, iets met een hond en een man en zo. Dus,
ja, de tijd waarin dat ontstaan is, is misschien wel belangrijker.
Ja, en de context waarin iets ontstaat. Ja. En dat is heel moeilijk te definiëren. Waarom iets wel lukt of niet op een bepaald moment, in een bepaald gebied, hè, want is, wat we doen is ook cultureel. Hè. Dus,
Voordat we hier volledig op het einde van de podcast lopen, misschien toch nog een klein leuk topic om aan te kaarten. Allereerste keer als we jou nu opgebeld hebben van hey Hans, wil je op onze podcast komen? Dan heb je eventjes gedacht, weet wel dat ik een witte man van 60 ben, hè? Een witte cisman. Je hebt ons wel eens antwoord gegeven. Wij zeiden, nee, je zit helemaal welkom op onze podcast. Ook de witte cismannen van 60 mogen op gesprek komen. We hebben het daarnet ook eventjes gehad over... Abdel Fattah, de vluchteling dat je mee onder de arm nam en dergelijke. En je hebt in heel veel interviews en in heel veel projecten eigenlijk, neemt je die ook nog wel wat mee? Of heb je het daar wel af en toe over? Over dat jij er heel veel van geleerd hebt en over dat hij heel veel vooroordelen ook heeft weggehaald?
Ja, wel, ik doe dat vooral omdat men in het vluchtelingencentrum in Kapellen vroeg of ik daarover wou getuigen, over dat buddhischap of peterschap, omdat dat heel belangrijk kan zijn voor vluchtelingen, zeker voor niet begeleide minderjarige vluchtelingen. Ja. En Abdel Fattah zelf, toen hij meerderjarig was, heb ik hem een paar keer die vraag gesteld. Zijn je bereid om daaraan mee te doen? En hij wou dat ook heel graag absoluut, om dat te doen. Dus dat is de reden waarom ik dat echt wel mee naar buiten kom.
Ja.
Dat is een deel van mijn privéleven, maar we doen dat dus wel. En ik heb al verschillende reacties gehad van mensen die zeiden, mooi wat je erover gezegd of geschreven hebt, daarom hebben we dat ook gedaan, op het schap. Dat doet mij dan heel veel deugd. En dat is dan absoluut een aanrader. Al was het nog maar om door zijn ogen naar uzelf te kijken. Ik weet nog altijd, dat was een jaar of 16 en we namen hem mee om met mijn vrienden te gaan mountainbiken in de modder. Door de weiden en zo. En daarna gingen we dan op café, een koffie en een cola drinken, zoals dat gaat. En zo helemaal vol modder. En die jongen kwam niet bij van het lachen. En dan dacht ik, nou, wat doen wij nu eigenlijk? Ik slaap nergens op.
Wat is het doel?
Door de weekse Somaliër vindt dit nonsens. Dat is ook terecht.
Die fietst alleen maar om van punt A naar punt B te gaan.
Bijvoorbeeld, vanuit zijn optiek was u verplaatsen moest nuttig zijn. Zo kijkt men in Somalië, als jij een fysieke inspanning doet, moet dat een doel hebben. Hè. En dan leert u ook beseffen dat vrije tijd... sport in uw vrije tijd doen, hè, wat wij allemaal toch zoveel doen, hè, is wat gaan joggen of zo, of is gaan wandelen.
Ja.
Ja, dat eigenlijk ook bij ons een recent fenomeen is. Hè.
Ja, nee, dat klopt.
Dat is een andere kijk naar dingen. En dat is bijzonder interessant, dat is maar één voorbeeld.
Mm-hmm. Ja, want je hebt het heel vaak over dat hij wel wat vooroordelen weg heeft genomen bij jou. Mijn vraag daarbij is, wat zijn zo'n type vooroordelen die dat bij u zo wat veranderd zijn of weggenomen zijn door het feit dat je dat beterschap bent aangegaan?
Wel, je leert vooral vanuit hun optiek dingen bekijken. En als je zo soms aan de rode lichten, pakweg in Antwerpen, een zwarte man ziet staan die een beetje droevig kijkt, waar je niet aan denkt is dat hij misschien zijn moeder mist, hè, mm-hmm. een paar maanden hier is. Dat soort dingen, zo, dat je daar helemaal anders naar kijkt. Hè. Dat zijn de zaken die we bij hem ervaren, van de problematieken waar hij mee worstelde. En hoe moeilijk het is om hier wortel te schieten en vooral ook te assimileren met thuis en hier en een nieuwe... Hey, uiteindelijk moet zo'n jongen opnieuw geboren worden, hè, hier. En hoe hij daarmee omgaat en dingen assimileert, dat is heel boeiend. Hè. En het tweede, Somalië is een heel streng moslimland. Ja, je zet Temptation Island aan op de tv.
Je ziet die tabers.
En je denkt, ja, zo gaat dat hier. Nee, dat gaat hier niet zo. Hè. Temptation Island is niet onze realiteit. Dat is toch niet, denk ik. Hè.
Niet helemaal, hè. Mijn realiteit ook niet.
Dat is voor ons... Ja, maar ik heb geen boek. Ik heb geen handleiding om hem te zeggen...
Dit is wat Vlaanderen is.
Op wij kijken daar ook naar, omdat het ook vreemd
op
is.
Op Facebook zet je geen naakte dames. Maar ik dacht dat hij, omdat hij met mij naar een museum was geweest, waar er wel allemaal blote afbeeldingen van vrouwen waren, dacht hij dat wij dat normaal vinden. Ja, ik kan dat ook niet uitleggen waarom een 100 of 500 jaar geleden naakte vrouwen schilderden in preutse tijden, bij wijze van spreken. Ja. Ik heb daar geen theorie voor, maar in onze context in een museum kan dat. En dan hield ik mijn handen voor zijn ogen. Ik zei, dat is haram, je mag niet kijken. Maar waarom? Maar dat is niet onze realiteit, hè.
Ja, ja.
En Temptation Island ook niet. Maar
is het dan wel?
Het uitgelegd, hè.
Ja, ja.
En toch maakt het wel deel uit van onze realiteit ook, hè.
Wel, ja, en wat bij ons 20 jaar geleden niet kon, kan nu misschien wel. En omgekeerd, mm-hmm, hè.
Klopt.
Ook wat betreft humor, hè.
Ja.
En dan moet je toch goed rekening houden, dat zo'n jongen hier plots wordt gedropt in iets... In iets wat ook bij ons in evolutie is.
Hè. En ook wij zelf moeite mee hebben, terwijl we heel die context meegekregen, om daar onze eigen weg in te vinden. Als
dat is
heel...
het, ja.
Ja, dat gaat zelfs verder dan de Nederlandse taal kunnen of begrijpen wat dat werken is en betalen.
En dat is de essentie van dat buddyschap of peterschap, ook dat je ze daarin begeleidt. En ja, dat ze iemand van ons worden op een of andere manier en toch assimileren met wat er thuis is. Want Abu Fatah is nog altijd een goede moslim. En dat is voor hem een symbolisch iets vooral wat refereert naar zijn thuis, hè, een nostalgiegevoel. Hè. Want ik heb met hem nog nooit een gesprek gehad over wat moslim zijn is en voor hem betekent. Hè. Mm-hmm. Dat is zijn keuze, hè. Maar ik ga het hem niet afvragen. Ik ga niet tegen hem zeggen, Vaila, kom aan. Ja, hij assimileert dat allemaal en maakt er een nieuwe realiteit van. En dat is boeiend om dat te zien. Hè. En nog eens, dat is niet wat je denkt als je... Aan zo'n rood licht in een stad iemand ziet staan.
Nee, dat is waar. En zijn er dan zaken die je daarvan geleerd hebt, die dat vandaag misschien toegepast worden binnen Studio 100? Of bij het maken van programma's, of bij het aantrekken van diverse groepen, voor naar programma's te kijken en dergelijke?
Dat is natuurlijk een realiteit die we kennen, los van Abu Fatah, dat de klasjes in pakweg Antwerpen, de kleuterklasjes, meer dan 75% zijn van niet-Vlaamse afkomst.
Mm-hmm.
Heel divers. Gaan thuis niet per definitie naar Ketnet kijken. Wij zien dat ook in die cijfers. Hè. Wij hebben als bedrijf niet altijd aansluiting daarmee. Elk bedrijf moet erover reflecteren. De nieuwe demografie die eraan komt, in hoeverre met onze koffiebonen, gaan ze die drinken of niet? Hè? Of zijn daar problemen mee? Of kennen ze dat of niet? Of drinken ze wel koffie? Hè? Dus iedereen die iets maakt, moet weten dat er een golf aankomt. Ik noem het graag een nieuwe rijkdom, hè, van diverse invloeden. Waar je in wat gecreëerd zult moeten afvragen, is het wel voor iedereen nog geschikt enzovoort. Hè. Dus naast de digitalisering is dat een extra gigantische uitdaging en technische evolutie die eraan komt. Anderzijds moeten we het ook heel goed begrijpen. Hè. Economieën als Japan, waar men ook... gigantische babyboomtoestanden heeft gekregen na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog, is een verouderde wereld met een hoop oude mensen. En Japan heeft altijd in zijn eiland zijn grenzen dichtgelaten. Er is geen enkele instroom. En die hebben gigantische problemen. Japan verarmt continu. Mm-hmm. Waarom? We moeten al die oudere mensen hun zorg betalen. En er zijn amper jonge mensen om
ja, die hebben een dat dynamisch te doen.
En daar zit onze, voor mij zit daar onze grote uitdaging. Dat is dat wij mensen van niet-Vlaams afkomst, de eerste generatie die hier toekomen om die te betrekken in onze wereld, op te leiden, dat ze zich kunnen ontplooien, dat ze iemand worden bij ons. Er is werk, er is ongelooflijk veel werk. Wij zoeken soms krampachtig naar bepaalde functies om die in te vullen. En veel jonge Vlaamse mensen willen hun carrière maken en halen hun neus voor veel dingen op. Dat is een realiteit. En het risico is dat men, als meer toekomt als vluchtelingen, er zijn zeker minderjarig niet begeleid, veel gevaren die om de hoek loeren. Hè.
Mm-hmm. Gevaarlijker dan ze mee. Allee.
Als jij ergens tegen Parkspoor Noord woont in Antwerpen, wel, drugsdeal is uw shortcut naar geld. Hè. Mm-hmm. Dat is gemakkelijk gedaan. Hè. Voordat je het weet, zit je in een web waar je niet uitgeraakt. Dan heb ik nog niet over prostitutie of mensen die ergens in een kelder een afwas staan te doen in een restaurant die nergens staan. Die zelfs niet op papier bestaan, hè, die geen papieren hebben. En die laat staan dat ze een afdracht doen, die in zwart wat geld krijgen. En voordat ze weten, zijn ze 20 jaar en lopen ze hier rond als zijnde niemand. Hè. Dat soort misbruiken, hè, dat is niet de bedoeling. Hè.
Ja, dat gaat zelfs nog verder. Hè. Dat gaat zelfs over identiteitskaart uitlenen aan elkaar. En dan iemand anders dat eigenlijk het loon ontvangt van de persoon dat werkt. Dan zeg je, dat gaat echt heel ver, hè. De zwarte wereld van het werken. Van...
Ja, en vele economietjes. Hoe zouden we zelf als Belg zijn als we pakweg in Somalië gaan wonen? We zouden elkaar opzoeken. Hè?
Ja.
En onze gebruiken van hier in een economietje steken. En dat is wat ook vaak hier gebeurt. Hè? Maar zo hebben ze geen aansluiting. Hè? En daar zit het een grote uitdaging in. Ik heb gisteren gesproken over een conferentie over de evenementensector. Over de grote uitdaging dat men geen personeel vindt. Hè? Om technische geluidsinstallaties, mensen die stellingen kunnen bouwen enzovoort. En ik zeg, leid ze op. Hè. Mm-hmm. Er zijn zoveel mensen die...
Werk zo actief.
Maar ze moeten opgeleid worden dat ze het kunnen. Betrek ze erbij. Start desnoods met een school die specifiek daarvoor opleidt. Daar zit de uitdaging, lijkt me.
Interessant. Nog veel werk aan de winkel, dus voor alle ondernemers hier in België, Vlaanderen. Misschien allerlaatste vraag om af te sluiten. Als je aan jong ondernemend Vlaanderen een tip, een advies, een raad zou kunnen meegeven, wat zou die dan zijn?
Maar mensen vragen zich, als ze jong zijn, vaak af, je moet ondernemen of mijn lot in handen nemen, wat ik heb verteld. Moet ik dat dan doen? Hè? In wat moet ik ondernemen? Mm-hmm. Dan zeg ik altijd, kijk eens heel dicht bij jezelf. Hè? Kijk eens heel dicht in hun eigen cirkel. Zoals ik dan met schilderijen en mijn grootvader. Hè? Wat heb je als kind opgezogen? Hè? Wat interesseert u? Tegen studenten zeg ik dan, waar loop je naartoe als je niet studeert? Wat doet je als je vlucht van het studeren? Dat is misschien uw thema om te ondernemen. Hè? Want dat is wat u echt boeit. Hè?
Ja.
Krijg je een raar standwoord.
Misschien nog een allerlaatste vraag. Ik denk dat Studio 100, dat we daar nog heel veel dingen van gaan verwachten. En dat nog heel lang heel veel zotte dingen gaan doen. Maar ik ben wel benieuwd naar u persoonlijk. Wat mogen we misschien nog van Hans verwachten? Je hebt 2 boeken geschreven. Je hebt de fantastische expositie, Het Kunststuur. Je hebt Studio 100. Is er zo nog een andere stiekeme droom, zoals, ik weet het niet, een zeiltocht maken of zo? Een stiekeme droom dat je graag nog wilt waarmaken.
Ik zit niet graag op boten, maar ze hebben me onlangs gepolst of ik niet mee de oceaan over wil.
Hey, doen.
Ik werd al misselijk van het idee. Maar dat is bizar. Zoals dat museale ding, daar heb ik jaren aan gedacht om dat te doen. Voilà, en het is er. En die boeken schrijven als 16-jarige... Mm-hmm. Ik had ook een onkel die schreef toneelstukken en boeken en nog een andere onkel die dicht. Dus dat wou ik absoluut doen, dus ik heb dat ook gedaan. Ik denk wel als ik echt tijd heb dat ik dat opnieuw ga doen, hè, want dat is echt iets waar ik mij heel dichtbij voel. Maar ik heb geen onvervulde dromen. Nee, in die zin ben ik wel een tevreden mens.
De bucketlist is afgeschrapt.
Ja, uiteindelijk wel. Ja, ik was in de 20, in de 30, was heel veel op reis geweest ook. Heel veel landen bezocht. Ik heb niet zoiets van, ik wil de wereld nog zien.
Mijn levensgenieter.
Oké, fantastisch. Enorm erg bedankt om tijd te maken voor ons, om hier te zijn vandaag met ons. Wij vonden het alvast een super fijn gesprek. Ik hoop jij ook.
Ja,
Dank u wel.
En wij zijn benieuwd naar alle volgende dingen die we nog gaan zien.
Dat was mijn groot plezier. En veel succes met wat u doet.
Dank u wel.